Daarna willen we op deze derde Lijdenszondag luisteren naar het Lijdensevangelie zoals dat tot ons komt in Johannes 18 en daarvan de versen 1 tot en met 11. Johannes 18, de versen 1 tot en met 11 is de schriftlezing voor deze dienst.
Jezus dit gezegd hebbende ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkels en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen, wie zoek gij? Zij antwoordden hem, Jezus, de Nazarener. Jezus zeide tot hen, ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom, wie zoekt gij? En ze zeiden, Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hogepriesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken?
De tekstgemeente voor de bediening van het woord voor deze morgen, waarin we ons ook willen voorbereiden op de viering van het heiligavondmaal, is genomen uit dit gedeelte. En vanmorgen luisteren we naar de eerste 6 versen van dit gedeelte en ik lees u nog het eerste vers en het zesde vers een keer. Jezus dit gezegd hebbende ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was, in welke hij ging en zijn discipelen. En dan vers 6. En als hij dan tot hen zeide, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Het thema voor de prediking van vanmorgen is gemeente Jezus in de hof. En we zien vanmorgen 3 lijnen. Het uitgaan van Jezus. Jezus ging uit. Zo lezen we in de tekst. In de tweede plaats zien we de overmacht tegen Jezus. Daar is Judas die met een grote bende van soldaten en ook dienaren van de overpriesters zich tegenover Jezus stelt. En de derde lijn die we vanmorgen zien is de majesteit van Jezus. Hij laat zien wie hij is. Ik ben het. En dan vallen al die soldaten achterover als teken van de almacht van Jezus. Dus Jezus in de hof, het uitgaan van Jezus, de overmacht tegen Jezus en de majesteit van Jezus. Jezus ging uit. Dat lezen we aan het begin van hoofdstuk 18. En in vers 4 lees je het opnieuw weer. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit. En in het volgende hoofdstuk lees je het opnieuw in vers 17. Jezus ging uit. Hij verlaat de stad Jeruzalem. Dat wil Johannes hier nadrukkelijk onderstrepen. Hij gaat de stad uit. Jezus heeft zojuist met zijn discipelen in de opperzaal gesproken over wat er gaat gebeuren. Hij heeft op een ontroerende manier afscheid, zou je kunnen zeggen, genomen van zijn discipelen. Hij zal heen gaan naar het huis van zijn vader. Hij zal gaan lijden en sterven en opstaan. En dan zal hij naar de hemel gaan. En dan zullen de discipelen zonder zijn lichamelijke aanwezigheid verder moeten hier op aarde. Jezus heeft gesproken over de komst van de Heilige Geest die in zijn plaats hier op aarde zal komen en die hen zal leiden. En nu gaat hij met zijn discipelen naar buiten, naar de stad uit. En Johannes die beschrijft dan hoe ze naar beneden gaan en dan in het Kidrondal komen. En dan, als ze door dat dal, dat Kidrondal zijn heen gegaan, waar de beek Kidron is, dan komen ze in de hof van Gethsemane. Dus Jezus gaat de stad uit, door het Kidrondal naar de hof. En dat is een weg die Jezus zeker vaker gegaan is. De hof is de plek, zo zegt Johannes dat hier in dit gedeelte, waar de Heere Jezus heel vaak kwam met zijn discipelen. Met andere woorden, dat is een plek geweest, daar in die hof van Gethsemane, een bekende plek voor Jezus en zijn discipelen, waar Jezus zijn discipelen heeft onderwezen, waar hij ook gebeden zal hebben met de discipelen, en waar hij ook hen de weg gewezen zal hebben, elke keer weer opnieuw, om hem te volgen, hem te dienen en hem ook terzijde te staan als zijn discipelen die zullen worden voorbereid op hun taak als apostel. Maar het is nu wel een heel bijzonder moment. Jezus gaat uit. Hij verlaat Jeruzalem, hij gaat de stad uit. En alles vanaf nu staat in het teken van zijn lijden en sterven. Hij gaat naar het kruis. Of zoals we later lezen in het Nieuwe Testament, Jezus heeft ook buiten de legerplaats, dat wil zeggen buiten Jeruzalem, geleden. En dan is het opvallend dat hier de beek Kidron door de evangelist Johannes heel nadrukkelijk wordt genoemd. Die beek Kidron, dat was maar een kleine beek. Alleen in de winter, als het aanhoudend geregend had, dan was het een echte beek met water, zou je kunnen zeggen. Het stromend water. Maar in de andere tijden van het jaar was het eigenlijk maar een vieze, troebele sloot. Zo tussen de stad en de hof van Gethsemane in. En deze beek, die loopt ook langs de Tempelberg. Dus de berg waar de tempel staat. En deze beek was een soort afvoerputje geworden van het afval van de tempel. De afval van wat er overbleef van de offers, dat werd weggevoerd naar het Kidrondal en dat werd daar verbrand, daar bij deze beek. Dus je zou kunnen zeggen, deze Kidronbeek, dat is een soort riool van de stad. Het was er vaak smerig en vies. En het is ook historische grond. Want we lezen in het Oude Testament dat de godvrezende koningen zoals Asa en Hiskia en Josia de dienst van God weer herstelden in Jeruzalem en in de tempel. En dat ze alles wat herinnerde aan de afgodendienst, de beelden van de afgoden, maar ook allerlei andere attributen die voor de afgoden gebruikt werden, dat die door de koningen daar in dat beek Kidron werden verbrand en daar werden weggedaan uit het volk van Israël. Dus dit dal stond in het teken, historisch gezien, van het opruimen van de afgodendienst. Het staat in het teken van het herstel van de zuivere dienst aan God. Het dienen van de Heere alleen, als de enige ware God. Dus de breuk met de afgoden. En nu zien we de Heere Jezus gaan, gemeente. Nog meer dan David en Hiskia en Josia, als de koning die de zuivere dienst aan God gaat herstellen. Hij gaat immers dit dal door onderweg naar het kruis, om al die onreinheid en al die vuilheid van de zonden van zijn volk op zich te nemen. En dat is het eerste, gemeente, wat vanmorgen naar ons toekomt vanuit dit gedeelte, vanuit het begin van Johannes 18. Dat we de Heere Jezus zien gaan door dit Kidrondal. Dat hij naar het kruis gaat. En dat hij dit dal niet mijt, om zo te zeggen. Dit dal wat herinnert aan de vuilheid. Niet alleen maar gezien het feit dat het een soort afvoerputje was van de tempel, maar dat hij al de onreinheid van de zonde, en dat hij al de ongerechtigheid van de afgodendienst van het volk op zich gaat nemen. Jezus gaat naar het kruis om de echte verzoening en om de echte vernieuwing, de echte reformatie te geven onder het volk van Israël. Jezus is degene die met zijn bloed gaat betalen voor de zonde. Maar ook gaat reinigen en gaat heiligen om voor God te leven. Nou, laten we daar vanmorgen eerst eens even een komma zetten, gemeente. Als we ons ook voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal. Want daar gaat het toch om, ook in ons leven, dat de Heere Jezus ons hart reinigt en vernieuwt. Is de Heere Jezus voor u en voor jou al zo belangrijk geworden? Dat u weet dat u alleen bij hem terecht kunt. Om reiniging en vernieuwing te ontvangen. In het avondmaal staat immers het kruis van de Heere Jezus centraal. Zijn lijden en sterven, brood en wijn, laten zien wat de betekenis van het kruis is. Het kruis alleen kan ons redden. Het kruis van de Heere Jezus alleen kan ons leven veranderen en vernieuwen. U mag dat ook bekering noemen. Dat is wat de Heere Jezus doet in het leven van mens. Hebt u dat al gezien? Ja, niet dat je dat alleen maar weet met je verstand, maar dat je daar iets van ervaren hebt. Dat je hem nodig hebt. Dat je zegt, Heere, als ik naar mezelf kijk, dan zie ik hoe onrein ik ben. Dan zeg ik met David ook, wat zijn er een vuile zonden in mijn hart en in mijn leven. David zegt dat in Psalm 51 en hij roept de Heere aan om genade. Kijk, dat is het waar het om gaat, gemeente. Dat we door de Heilige Geest zien dat alleen de Heere Jezus ons kan reinigen door zijn bloed en ons kan vernieuwen. En dat alleen de Heere Jezus de kracht heeft om in ons leven ook de afgoden voor goed vaarwel te zeggen. We kunnen ook onze eigen afgoden hebben. De afgoden van onze tijd die iedereen toch ook om ons heen aanbidt. De afgod van het eigen ik. Dat het draait om jezelf. En dat het alleen maar gaat om je eigen belang. De afgod van het materialisme. Dat we leven voor onze welvaart. Dat we gehecht raken daaraan. Alleen leven voor de aardse dingen. Alles is gericht op het hier en nu. Het avondmaalsformulier zegt toch niet voor niks dat als het gaat om de zelfbeproeving, dat we onze zonden bedenken. Je voorbereiden op het avondmaal, dat betekent ook, gemeente, dat je bidt om de leiding van de Heilige Geest en zegt, Heere, wijst u me de zonden aan. En wilt u me laten zien waar het scheef zit in mijn leven? Opdat ik die zonde zal beleiden. Opdat ik die zonde zal brengen bij de Heere Jezus. Die al de onreinheid en al de ongerechtigheden op zich heeft genomen. Die het Kedrondaal is doorgegaan. En al die felheid op zich heeft genomen. Want zo'n borg is hij, gebeend. Zo'n borg is hij. Die al onze schuld en onze onreinheid op zich heeft genomen. En dan mag ik in deze voorbereidingsweek bij hem komen. Om te zeggen tegen hem en te belijden voor hem. Heere, in mijn hart en in mijn leven is zoveel wat onrein is. Er is zoveel halfslachtigheid en lauwheid ook in uw dienst. In de verkeerde verhouding. In de verkeerde houding ten opzichte van u. Maar ook ten opzichte van mijn naast. Als je jezelf gaat onderzoeken, gemeente, waar kom je dan uit? Kom je dan bij jezelf uit dat je zegt, nou ja, ik ben er nog wel redelijk aan toe, dus ik kan volgende week wel avondmaal vieren. Nou, ik denk, gemeente, ik weet wel zeker, als de Heilige Geest je gaat beproeven en je gaat toetsen, dat je niet bij jezelf tot de conclusie komt, nou, ik heb nog wel aardig wat om avondmaal te kunnen vieren. Maar dat je zegt, Heere, wat een gebrek en wat een tekort aan liefde tot u en liefde tot de naast. Ik heb de Heere Jezus nodig als borg en zaligmaak. Kijk, en voor zulke zondaren is de Heere Jezus nu naar het kruis gegaan. En voor zulke zondaren is ook het avondmaal, gemeente, die moeten belijden. Ik red het niet in mijn leven. Ik kan mijzelf niet vernieuwen. En ik kan mijzelf niet reinigen van de zonde. En als ik het even probeer in mijn leven, och, dan gaat het misschien even goed. Maar daarna mislukt het toch elke keer weer. Want dan doe ik weer diezelfde zonde. En soms word je er bijna moedeloos van als je kijkt naar jezelf. ik red het niet. Maar zie hem dan vanmorgen gaan, gemeen. Hij gaat door het Kedrondaal, onderweg naar de hof, naar Gethsemane, om de drinkbeker aan te nemen die de Vader hem geeft. De drinkbeker van het bittere lijden en sterven. De drinkbeker van de toren van God. Die gaat hij drinken. En hij neemt al die onreinheid op zich. Al die schuld neemt hij op zich. Avondmaal vieren, gemeente. Of dat nou voor de eerste keer is. Of dat dat nou voor de zoveelste keer is. Dat is altijd weer zien op Jezus Christus. Die in onze plaats de toorn van God heeft gedragen. Kijk, en dan mag je in de voorbereiding op het avondmaal zien op hem. Die alles volbracht heeft. Van onze kant uit gezien is en blijft het hopeloos, gemeen. Maar Jezus gaat uit. Hij gaat uit Jeruzalem door dit dal naar de hof. En straks naar het kruis van Golgotha. Kijk, het avondmaal, dat is niet voor mensen die zichzelf kunnen redden. Maar het avondmaal is voor mensen die zichzelf niet meer kunnen redden. Die geleerd hebben. Ik ben helemaal afhankelijk van de Heere Jezus. Zonder hem wordt het niets. En kan ik niets doen. Dus zo gaat Jezus naar het kruis. Door dit Kedrondaal. Maar het Kedrondaal, gemeente, dat is ook nog in een ander opzicht historische grond. Ik heb dat net al even gezegd bij de aankondiging van Psalm 3 die we samen gezongen hebben. Er zijn natuurlijk heel wat meer Israëlieten die weg zo vanuit Jeruzalem door dat dal naar de hof van Gethsemane hebben gelopen. Maar er is er één, koning David, die dat op een heel kritiek moment heeft gedaan. David die op de vlucht moest voor zijn eigen zoon Absalom. En toen is hij met zijn getrouwen, toen heeft hij het besluit genomen om de stad te verlaten. En toen is hij ook via deze weg van het Kedrondaal, is hij weggegaan op de vlucht voor zijn eigen zoon, die zijn vijand was geworden. Zijn eigen zoon, nota bene, die hem van de troon wilde stoten en een staatsgreep wilde plegen. En nu is Jezus hier in het Kedrondaal. Als de grote zoon van David, die de troon van David zal beklimmen, die ook Jeruzalem uitgaat. En hij wordt ook door zijn eigen volk veracht. Hoe vaak, dat zegt hij toch immers zelf, hoe vaak heeft hij niet de inwoners van Jeruzalem willen bijeen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens. Jezus is bedroefd over Jeruzalem. Hij krijgt zelfs tranen in de ogen. Hij weent over Jeruzalem, omdat hij de onbekeerlijkheid van het volk ziet. Ze wijzen hem af. Hoe vaak heeft hij de inwoners van Jeruzalem niet opgeroepen om zich tot hem te keren als de Zoon van God, de Messias, de grote Zoon van David. Maar net als bij David, gemeente, zie je dat het volk zich keert tegen David. Dus dat is de overeenkomst. Jezus gaat ook Jeruzalem uit. Terwijl het volk zich keert tegen hem. En straks dan ziet hij Judas met die grote bende komen. Om hem gevangen te nemen en hem over te leveren aan de Romeinse overheid. Maar er is één groot verschil met David. Want David ging Jeruzalem, de stad, uit. Om de vijand te ontvluchten. Maar wat doet Jezus hier? Hij gaat de stad uit door dit Kedrondaal, niet om de vijand te ontvluchten, want hij weet heel goed dat hij straks voor de vijand zal staan. Met andere woorden, hij gaat in de richting van de vijand, hij gaat de vijand tegemoet, hij weet wat hem te wachten staat, hij weet dat hij straks gevangen genomen zal worden en dat hij straks overgeleverd zal worden in de handen van de overpriesters. En later van Pontius Pilatus. Jezus gaat dus op een andere manier door dit Kedrondaal. Niet op de vlucht voor de vijand. Maar hij gaat de vijand tegemoet. Omdat hij weet dat hij deze strijd moet strijden, dat het de drinkbeker is die de Vader hem zal aanreiken. En zo komt Jezus dan via dat Kedrondal in de hof, staat hier. Nou, dat is de hof van Gethsemane, dat staat er niet bij, maar dat is duidelijk. Dat is de hof waar Jezus vaak samenkwam met zijn discipelen. En er zijn nogal wat uitleggers, gemeente, en daar zit wel wat in die deze lijn trekken. Die zeggen, Jezus gaat naar de hof om te herstellen wat in die andere hof, de hof van Eden, misgegaan is. Adam en Eva leefden immers in de hof van Eden. En daar hebben zij zich van God afgekeerd. Daar is de breuk met God ontstaan. Daar is de afval van God werkelijkheid geworden. En nu Jezus hier aan het zwaarste deel van zijn leven begint, is hij opnieuw in een hof. Hij begint ook in een hof. Dat bittere lijden voor de Heere Jezus, dat begint daar toch in de hof van Gethsemane. Want wat Johannes helemaal niet vermeldt, dat lees je natuurlijk wel bij de andere evangelisten, dat daar in de hof die geweldige worsteling heeft plaatsgevonden van de Heere Jezus. Terwijl de discipelen daar lagen te slapen, toen heeft Jezus gebeden, Heere, indien het mogelijk is, laat de drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, alleen de uwe geschieden. Dus Jezus heeft daar geworsteld. Die hof van Gethsemane, gemeente. Augustinus die zegt, en dat is wel een mooie gedachte, het bloed van de grote dokter en heelmeester wordt daar uitgedrukt waar de kwaal van de zieke mens begonnen is. Daar in de hof. Daar in deze hof wordt het bloed van de Heere Jezus, de grote heelmeester en dokter, uitgedrukt. Daar waar de kwaal van de ziekte van de mens, de zonde, begonnen is. Jezus in de hof, gemeente. Hij kwam hier vaak samen met zijn discipelen. Om zijn discipelen te onderwijzen, om samen met hen te bidden. Hier in deze hof begint het zwaarste deel van zijn leven. Hij gaat het offer brengen. Hij gaat herstellen wat Adam en Eva zijn kwijtgeraakt door de zonde. Hij wordt door zijn Vader, en dat zien we dan ook in de andere evangeliën, door zijn Vader versterkt als daar een engel uit de hemel komt, die hem versterkt in dat lijden dat hem wacht. En de drinkbeker die hij zal moeten leegdrinken tot de laatste druppel toe. Het is de drinkbeker die wij verdiend hebben. Uw gemeente, dat wordt nou volgende week in het avondmaal zichtbaar. Dat gebroken brood en die vergoten wijn zijn de tekenen van het offer van de Heere Jezus. Het zwaarste offer dat ooit hier op aarde gebracht is. En ziet u dan Jezus gaan. Uit Jeruzalem, door het Kidrondaal, naar de hof van Gethsemane. Om die weg ook te gaan voor zondaar. Om te herstellen wat wij zijn kwijtgeraakt in het paradijs. Om ons weer terug te brengen tot God. Of zoals de evangelist Johannes het al eerder zegt in het evangelie van Jezus, dat hij van zichzelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus dat mag u aan het avondmaal zien, gemeente. Dat mag u proeven en smaken, dat deze Jezus de weg naar de Vader weer heeft geopend en de gemeenschap met de Vader weer teruggeeft aan ons, zodat we dicht bij God en bij zijn Vaderhart mogen leven. En wat betekent dat voor de voorbereiding op het avondmaal? Dat betekent dat wij in ons leven op de een of andere manier ook hebben ontdekt dat die gemeenschap met God, dat we die door onze eigen schuld zijn kwijtgeraakt. En dat we zijn gaan zien dat alleen de Heere Jezus ons kan terugbrengen bij de Vader. Dat we zijn gaan verlangen naar die gemeenschap met God. Naar die nabijheid van God. Dat we zijn gaan zien dat we God zijn kwijtgeraakt in het paradijs. En dat daarmee het doel van ons leven, dat gemeente helemaal stuk is. Maar dat hij nu gekomen is om te herstellen wat wij verbroken hebben. En dat we door hem weer Gods gunst mogen aanschouwen en mogen zien dat God zich in ontferming over ons heen buigt en we in zijn gemeenschap mogen leven. Is dat ook ons verlangen geworden, gemeente? Er zijn nogal wat psalmen die uitdrukking geven van dat verlangen naar God, om dicht bij de Heere te zijn. Denk aan psalm 42. U weet wel, die dichter die zegt, ik kijk naar het hert, dat schreeuwt naar de waterstroom. Dat hert dat verlangt ernaar om die frisse waterstromen te mogen ontvangen. Maar die kan er niet bij komen. Nou, zo is het ook met mijn ziel. Zo verlang ik naar God, naar de levende God. Zo dorst ik naar de levende God. Weten wij ervan, gemeente? Dat je zonder God niet meer kunt. Dat je zegt, Heere, ik kan u niet meer missen. Kijk, voor zulke mensen is het avondmaal. Mensen die God niet meer kunnen missen. Die zeggen, wat er ook gebeurt in mijn leven, maar ik moet God terug hebben. En dan zien we, gemeente, juist in het avondmaal, dat de Heere Jezus ons terugbrengt bij God. Hij is de weg tot de Vader. Hij herstelt wat wij stuk gemaakt hebben in het paradijs. En zo nodigt hij volgende week zondaren, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die de Heere Jezus niet meer kunnen missen, die de gemeenschap met God niet meer kunnen missen in hun leven en die zeggen, Heere, ik kan niet zonder u verder in mijn leven. En zo staat Jezus daar in de hof van Gethsemane. Jezus is daar met zijn discipelen, maar er is één discipel die ontbreekt. En juist in deze nacht komt hij weer op deze plek bij Jezus en de andere discipelen. Het is Judas. Ja, hij weet maar al te goed dat Jezus hier natuurlijk vaak samenkwam met zijn discipelen. Vandaar dat hij ook met die grote bende naar deze plek toekomt. Juist naar deze plek komt hij met die grote overmacht die Judas heeft meegenomen. Want het woord dat hier voor bende wordt gebruikt, dat is een woord dat wordt gebruikt voor een afdeling van een leger. En dat zal zo'n ongeveer 200 man geweest zijn. Dan moet je even voorstellen, jongens en meisjes, 200 man aan soldaten om die ene man, Jezus van Nazareth, gevangen te nemen. En dan is die bende ook nog vergezeld van een aantal dienaren van de overpriesters. Je zou kunnen zeggen leden van de tempelpolitie. Die hebben ze ook meegestuurd. Ze rukken uit naar Jezus alsof die een van de gevaarlijkste criminelen is die gevangen genomen moet worden. Want ze hebben van alles bij zich. Fakkels, wapens, lantaarnen. En zo komt Judas de hof binnen. Wat een ontrouw van Judas, gemeente. Ook wat een verraad van Judas. Het wordt hier in onze tekst ook gezegd dat Judas, die hem verriet, wist ook die plaats. Judas verraadt de Heere Jezus. Op deze plek, waar hij zo vaak met Jezus geweest is, waar hij het onderwijs van Jezus ontvangen heeft, waar hij gebeden heeft met Jezus. Ja, dat onderstreept wel hoe erg de ontrouw en het verraad van Judas is. Het is net als iemand een keer zei, toen uitkwam dat zijn vrouw overspel gepleegd had, dat hij zegt, en dat is nou ook nog in onze eigen slaapkamer gebeurd, de plaats waar wij ook altijd samen waren. Nou, ik denk dat het zo gevoeld zal hebben voor de Heere Jezus, de ontrouw op deze plek, waar Jezus zo intiem is geweest met zijn discipelen. Waar hij zijn hart elke keer aan zijn discipelen heeft laten zien. Onderwijs heeft gegeven. Juist op deze plek komt Judas om hem over te leveren in de handen van de overpriesters. Zover kan het dus gaan, gemeente. In de discipelkring van de Heere Jezus. dat je in naam een discipel bent. En dat je er in werkelijkheid niet echt bent. Dat is vandaag nog zo. Dat kan dus. Dat moeten we vanmorgen ook op deze voorbereidingszondag maar niet direct aan de kant schuiven, gemeente. Misschien willen we dat liever niet horen. Maar ook in de gemeente die avondmaal viert, is er niet alleen het koren, maar is er ook het kaf. Er zijn niet alleen ware gelovigen, maar er zijn ook schijngelovigen. Er zijn niet alleen ware christenen, maar er zijn ook naamchristenen. En ook door de avondmaalstafel, gemeente, loopt een scheiding. Want Judas heeft ook avondmaal gevierd, heeft aan die tafel gezeten, daar in de opperzaal. En nu verraadt hij Jezus. Nu is hij ontrouw aan Jezus. En we weten hoe het met deze Judas is afgelopen. Maar nu moeten wij voor één ding oppassen, gemeente. Nu zijn wij misschien geneigd om naar anderen te kijken. En te zeggen, zou die wel aan het avondmaal horen? En zou die wel aan het avondmaal mogen? En zou die wel aan mogen zitten? De bedoeling is vanmorgen niet, gemeente, dat we naar anderen kijken. Maar dat we juist in de voorbereiding zelf bidden om het licht van Gods geest en naar onszelf kijken. Wat zeiden de andere discipelen toen Jezus zei, één van u zal mij verraden, die hier aan de tafel zit. Toen zeiden ze, ben ik het Heer. Ze keken naar zichzelf, gemeente. Ja, zegt u vanmorgen, maar hoe weet je nou of het in je leven echt is? Hoe weet je nou dat je niet als een Judas bent? Mag ik dan iets opnoemen, gemeente, vanmorgen, vanuit wat hier in de tekst toch eigenlijk ligt opgesloten? Ik zei al, de Heere Jezus wordt door Judas verraden op deze plek waar hij eerst met Jezus geweest is. Waar hij het onderwijs ontvangen heeft. Waarin hij in de intieme kring van Jezus heeft mogen verkeren. En hij laat nou zien, gemeente, door het verraad op deze plek, dat hij er nooit echt belang bij heeft gehad. En dat hij nooit echt waarde heeft gehecht aan de Heere Jezus. En dat de Heere Jezus nooit voor hem de borg en de zaligmaker is geweest. Want hij gooit het nou allemaal weg. Het is voor hem niet belangrijk. Eén ding was voor hem belangrijk. Hij moest met Jezus succes gaan. Hij wilde wel natuurlijk met Jezus meegaan. Maar natuurlijk in de gedachte dat hij straks daar in Jeruzalem een van die ministers zou zijn. Wanneer Jezus een staatsgreep had gepleegd. En de Romeinen verjaagd had. En hij met de andere discipelen de regering van Israël zouden vormen. Jezus moest bijdragen aan zijn eigen succes. En aan zijn eigen voorspoed. Judas had dus hele andere belangen, gemeend. Waarom hij Jezus volgde. Het ging hem niet om Jezus zelf. Uiteindelijk was er geen echte liefde tot Jezus. Het ging hem om succes. Het ging hem om winst. Het ging hem om eer en aanzien in de wereld. En dat is een vraag van morgen, gemeente. Waarom volgt u Jezus? Waarom gaat u volgende week naar het avondmaal? Waarom viert u volgende week avondmaal? Is dat alleen uit gewoonte? Is dat alleen omdat het erbij hoort? Is dat alleen maar omdat je anders vragen krijgt van andere mensen die zeggen, waarom was je niet aan het avondmaal? Vier je bij jezelf avondmaal omdat je denkt, nou ja, dan zal het wel wat beter gaan in mijn leven. Het avondmaal als een soort hulpmiddel voor zegen of succes. Of hoe je het ook allemaal maar wilt noemen. Dat je denkt, van als ik avondmaal vier, dan mag ik toch er zeker van zijn dat God met me meegaat en dat het goed komt allemaal. Maar het avondmaal, gemeente, dat is door de Heere Jezus niet ingesteld als een soort middel om ons ervan te verzekeren dat we meer succes hebben hier op aarde in dit leven. Het avondmaal heeft de Heere Jezus ingesteld om meer van zichzelf te openbaren en meer van zichzelf te laten zien, zodat het zwakke geloof versterkt wordt. En dat is de vraag van morgen. Is het u en jou om de Heere Jezus te doen? Om hemzelf, om zijn gemeenschap. Als je in het hart van de Heere Jezus hebt gekeken en je ziet wat daar aan liefde en ontferming en genade is, ja, dan kun je niet als Judas zomaar afhaken en zeggen dat is allemaal niks en dat telt voor mij allemaal niet. Maar dan verlang je ernaar, net als die andere discipel. Om bij de Heere Jezus te zijn en bij de Heere Jezus te blijven. Is dat ook ons verlangen gemeen? Judas haakt af. Omdat hij een tijdgelovige is. Ja, dat gebeurt vandaag ook nog wel. Mensen afhaken. Dat het duidelijk wordt dat ze geen echte volgeling van de Heere Jezus zijn. Ze gaan niet naar de kerk en ze gaan ook niet meer trouw in de Bijbel lezen. Ze stoppen ermee. Ze kiezen voor zichzelf duidelijk. Niet meer langer voor God leven. Maar dat wordt lang niet bij iedereen duidelijk in dit leven. Je kunt ook je leven lang volhouden om een huichelaar te zijn. Een geestelijke toneelspeler. Te doen alsof. En dat is niet vanmorgen bedoeld, gemeente, om u bij het avondmaal weg te houden, maar juist om u te brengen tot het gebed. Heere, doorgrond mij en ken mij en zie of er bij mij een schadelijke weg is. Heere, leid me op de eeuwige weg. Heere, bewaart u me er alstublieft voor, dat ik u alleen maar zou dienen aan de buitenkant en dat mijn godsdienst alleen maar vormendienst is. Heere, maak mij oprecht. Maak mij eerlijk. Doe mij bidden als een David. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. Dat is de bedoeling van morgen, gemeente. Dat we niet meer zonder Christus kunnen. En dat we niet als Judas uiteindelijk alles maar aan de kant zetten. Omdat andere dingen belangrijker zijn. En daar staat Jezus dan. Tegenover Judas en die grote overmacht. Ik zei al, hier is de grote zoon van David. Die gaat niet op de vlucht voor de vijand. Maar die staat hier tegenover de vijand. En dan is het wonderlijke, gemeente, dat moet u heel goed zien hier in Johannes 18. En dat komt volgende week nog wel nadrukkelijker naar voren. Dat de Heere Jezus hier het initiatief heeft en het initiatief houdt. Het is niet iets wat hem allemaal overkomt hier in de Hof van Gethsemane. Maar hij heeft zelf de leiding. Want hij gaat uit, zo lezen we weer. Hij doet een aantal stappen naar voren. Uit de kring van de discipelen stapt hij naar voren toe, op die bende van soldaten af. En hij vraagt aan hen, wien zoekt gij? Natuurlijk weet Jezus wel dat ze hem zoeken. Want hij wist alles wat over hem komen zou, zo lezen we hier. Maar hij doet dat heel wel bewust. En de bende die antwoordt, Jezus de Nazarener. Dat betekent Jezus uit Nazareth. En wat die bende natuurlijk nooit verwacht heeft, dat is het antwoord van Jezus, de reactie van Jezus. Ik ben het. En dat is in het Grieks, gemeente, zijn dat twee woorden. Ego eimi, ik ben. En als je in het Johannes-evangelie ik ben leest, dan heeft dat een bijzondere betekenis. Want alleen in het Johannes-evangelie staan de ik ben uitspraken van de Heere Jezus. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok en de ranken. Ik ben de goede herder. En die uitspraken van de Heere Jezus, ik ben, die gaan terug op het Oude Testament. Op wat God van zichzelf zegt toen hij zich openbaarde bij de brandende braambos aan Mozes. Want dan vraagt Mozes op een gegeven moment aan de Heere, Als ik dan straks naar het volk van Israël ga, wat moet ik dan zeggen? Wie heeft mij gezonden? Welke naam moet ik dan noemen van u? En dan zegt de Heere, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. Zeg maar tegen Israël, ik ben, heeft mij tot u gezonden. Dus wat Jezus hier zegt, dat is de openbaring van zichzelf als de Zoon van God. Hij is de Zoon van God, van de levende God. En dat is ook wel te merken, gemeente, want die paar woorden van de Heere Jezus, ego eimi, ik ben, die hebben zoveel kracht en zoveel macht, dat al die soldaten in één keer één stap achteruit doen en achterover klappen op de grond. Moet je dat eens voorstellen. Moet je dat eens voorstellen, gemeente. Dat dat zo in één keer gebeurt bij al die soldaten en dat je een van die soldaten bent en je maakt dit mee. Jezus laat zien met wie ze te doen hebben. De Zoon van de levende God. Eko eini, ik ben. God komt zelf in Christus naar deze wereld. En tegenover de overmacht van deze bende stelt Jezus zijn almacht en zijn majesteit. En als Jezus straks gevangen genomen zal worden, dan is dat niet omdat hij geen kracht en macht heeft om zich te ontworstelen aan deze vijand. Maar dan is dat omdat hij zichzelf gaat geven. En dat is wat Johannes hier laat zien. Jezus is de Zoon van God. Ik zei al, je zult maar een soldaat zijn in die bende. En dat meemaken. Je hoort de stem van Jezus de Nazarener, ik ben. En je klapt achterover op de grond. Wat krijg je dan toch een indruk van de majesteit van de Heere Jezus. Ja. Misschien zegt iemand wel, ik zou dat wel eens willen meemaken. Je zo merkbaar en voelbaar ziet wie Jezus is, de Zoon van God. Ja, maar wat heeft dat bij deze soldatengemeente uitgewerkt? Wat heeft dat gedaan bij die mensen van de tempelpolitie? Wat heeft dat gedaan met Judas, die dat ook gezien heeft? Ze hebben de macht van Jezus ondervonden. En toch komen ze niet tot geloof in hem. Want verbaast het u ook niet, gemeente, dat diezelfde soldaten straks weer opstaan en gewoon Jezus gevangen nemen. Terwijl ze zo'n diepe indruk hebben van zijn almacht en van zijn majesteit. Je vraagt je dat wel af, gemeente, hoe kan dat? Dat je zo'n wonder meemaakt van Jezus en dat je dan zo reageert. Ja, het hart van de mens, dat is van nature een hard hart. Dat wordt hier wel weer onderstreept, gemeente. Daar moeten we dan ook maar niks van afdoen. Judas, die komt er niet op terug. Die soldaten komen er niet op terug. Die mensen van de tempelpolitie niet. Daarom, gemeente, u kunt wel wachten op iets bijzonders. Misschien ook wel als het gaat om het avondmaal. Dat je zegt, als ik nou iets bijzonders meemaak. Als ik nou iets bijzonders meemaak van de week, een bijzonder teken krijg, dan kan ik wel aan het avondmaal gaan. Maar gemeente, de tekst van vanmorgen laat zien dat we niet maar het moeten verwachten van bijzondere tekenen en wonderen. Maar dat we het van één ding moeten verwachten. En dat is van het woord van Jezus. Ik ben ego ei. Hij is de Zoon van God. En dat is een rijk woord. En dat is een machtig woord, gemeente, om ons op te verlaten en daarop te steunen. Heere, ik ben zwak, maar u bent machtig. Ik ben doods en dor, maar u bent de opstanding en het leven. Heere, ik heb zoveel ongeloof, maar u bent de gever en de bron van het geloof. Jezus laat hier zien, gemeente, al aan het begin van zijn lijdensweg naar het kruis van Golgotha, dat hij de overwinnaar is. dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Want hier staan ze tegenover elkaar, het rijk van de duivel en het rijk van God. Hier staan ze tegenover elkaar, Jezus en de vorst van de duisternis. En Jezus laat zien dat hij als de overwinnaar de strijd ingaat en de overwinning zal gaan behalen. Ja, de overmacht tegen Jezus is groot gemerkt. En zo kan het in het geestelijk leven ook zijn. Dat je juist ook rond het avondmaal in de geestelijke strijd die macht van de duivel ervaart die je probeert bij de Here weg te houden. Of dat je de duivel juist ervaart in al die verzoekingen en verleidingen die op je afkomen. En je denkt bij jezelf, hoe moet ik staande blijven? Zie dan vanmorgen gemeente op deze zaligmaker, die als overwinnaar de strijd ingaat. Die de strijd met de duivel aangaat, om de duivel en zijn rijk te overwinnen. Hier zie je al gemeente, bij de ingang van zijn lijden, de poort naar zijn lijden aan het kruis, dat hij degene is die macht en kracht heeft om de duivel te verslaan en om het rijk van de duivel ten gronde te richten. Een lijdende zaligmaker, een stervende zaligmaker. In de ogen van de wereld, gemeente, is het zwakheid. In de ogen van de wereld is het onmacht. Maar Johannes laat zien, gemeente, dat deze Jezus, niet als de machteloze Jezus naar het kruis gaat. En niet als de machteloze Jezus zich straks laat binden. Maar dat hij juist de overwinnaar is. Die zich laat binden. Om in de plaats van zondaren naar het kruis te gaan. O gemeente, als je voorbereiden op het avondmaal. Ik zie mijn eigen zwakheid, maar ik zie zijn kracht. Ik zie mijn eigen onreinheid, maar ik zie hem gaan. Als de borg die al mijn onreinheden op zich heeft genomen. Hij is de zaligmaker die deze weg gaat uit Jeruzalem. Door het Kidrondal heen naar de hof. Straks naar Golgotha, om mij zalig te maken, om mij te redden, maar ook om mij in de geestelijke strijd te versterken. Juist daarom heeft God het avondmaal ingesteld, om zijn volk te versterken in de geestelijke strijd. We hebben een zaligmaker aan onze kant, gemeente, die alle macht heeft in hemel en op aarde. En die de zijnen niet loslaat en die de zijnen kracht geeft. En die daarom juist volgende week aan zijn tafel nodigt. Eet en drinkt, want ik heb alles volbracht. Alles wat u nodig hebt, is in mij te vinden. Amen.